geliefde gemeente, de profeet Jeremia, een van de allergrootsten van de profeten, knechten van de Heere God, Jeremia, die jong, vrij jong geroepen is door de Heere, zo 20, hooguit 25 jaar. Hij zegt ook, ik ben jong, maar de Heere die eist hem op. En in gehoorzaamheid zal hij het woord van God doorgeven. Dat was geen gemakkelijke taak. Want het was onderdeel van de ballingschap en de straf over land en volk. Profeet Jeremia. En als een van de profeten daarvan bekend is van grote strijd, dan is het ook wel Jeremia geweest, maar de Heere wist daarvan. Een profeet, een knecht van de Heere, dus in dienst van de God van Israël. Of om het te zeggen met de woorden van de Bijbel, hij staat voor het aangezicht van de Heere. En God spreekt overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Dat gebeurt ook. Zo lezen wij het ook. Het woord van de Heere geschiedde tot Jeremia. Het woord geschiedt. En dit maar niet door een ouderwetse uitdrukking uit de Statenvertaling. Dat zou je misschien denken. Nee. Het woord van de Heere geschiedt. Dus daar gebeurt iets waar God spreekt met macht, met majesteit. En wat de Heere zegt, dat is beslissend. Zijn woord geschiedt. En de Heere geeft de opdracht hier in ons hoofdstuk om een akker te kopen. En Jeremia was de losser. Dus vanuit de familie, zeg maar, daar kwam hij in aanmerking. Hij mocht dat stuk land kopen in Anatoot. Een stukje buiten Jeruzalem, zo'n plaatsje daar. En zijn neefje, Hananiël, dus een oomzegger, neef, die zou dat komen aanbieden, had de Heere gezegd, dan moet je het doen, kopen. Het was nog maar even gezegd en zijn neef meldt zich aan. Jeremia zit notabene in de gevangenis. Want dat is wel gebeurd om zijn eerlijke spreken, zo zegt de Heere. En dat die heel ernstige profetieën in de gevangenis geworpen. Totdat hij wat beters wist te melden, zo gezegd. In de voorhof der bewaring, nou dat lijkt een mooi woord, maar de gevangenis, dat zal echt zo mooi niet geweest zijn. Maar zijn neefje komt en die wordt aangemeld, alsjeblieft, alsjeblieft mag ik Jeremia spreken. En hij krijgt inderdaad toestemming en hij mag komen in de gevangenis onder toezicht en dan een stuk land aanbieden. U bent de losser, u krijgt de eerste mogelijkheid. En dan in oorlogsomstandigheden. Begin van de ballingschap. Jeruzalem omsingelt. En de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs. Dus wallen opgeworpen, belegeringswallen, stormrammen. En er waren dus al mensen in ballingschap gevoerd uit het land. En dit is de derde keer de fatale belegering. Straks zal Jeruzalem vallen. 70-jarige ballingschap staat voor de deur. Dus vreselijke benauwdheid, dreiging, oorlogsspanningen. En dan een stukje land kopen in Anatoot. Je zou zeggen, Jeremia, ik ontraad het. Nooit doen. Want dat is een heel slechte investering. Maar de Heer had die opdracht gegeven. Kopen. Als een profetisch getuigenis, als een goddelijke boodschap door de ballingschap heen. door ontzaglijke dreigingen en oordelen heen, is toch toekomst. Koop dat stuk land en dan naar de notaris gaan. Dus beschreven wordt dat in Duplo zelfs. Dus één stuk papier dan voor de koper. En het tweede stuk, dat ging dan naar het archief. Als er verschillen kwamen over een rechtspraak, dan zouden ze dat uit het archief kunnen opzoeken. Maar hier, beide exemplaren in Duplo, die gaan in een aarden kruik en heel goed bewaren. Maar dat zal de ballingschap doorstaan, 70 jaar. En dan hoewel dus die Babyloniërs gruwelijk huishouden en alles plat branden en de mensen weggevoerd in die vreselijke donkere ballingschap. Is daar toch een hoekje langs? Ja, het is eigenlijk van Jeremia. Die heeft het toen voor 17 zilverlingen nog gekocht. En de stukken overeenkomst in de kruik bewaard in Duplo. Dat na de ballingschap een rest keert terug. En wat nog groter is, het is al ontzaglijk groot, terugkeer uit de ballingschap. De Heer zegt, ik zal ze vergaderen uit alle landen. Maar wat nog groter is, de Heer zegt, ik zal de vrezen Gods in hun hart werken. En ik zal een eeuwig verbond maken. En met mijn Heilige Geest zal ik hen vernieuwen en veranderen en bekeren. Dat ze niet meer zo vreselijk het verbond breken, maar dat ze in mijn wegen zullen gaan. Toch perspectief, heerlijke toekomst. En Jeremia die bidt, en hij begint in het geloof ook, dus hij spreekt groot en goed van de Heeren, maar zijn gebed dat loopt toch daarop uit dat hij vraagt. Evenwel, vers 25, evenwel heb gij tot mij gezegd, koop dat veld, dat stuk land voor geld. Het is alsof Jeremia zegt, ja, is dat zo, meent u dat wel, weet u het wel zeker, dat ik in zulke heel donkere omstandigheden toch dat stuk land wel kopen moet. En de Heere antwoordt met een wedervraag, vers 27, Jeremia zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Mensen zijn stervelingen. Maar ik ben de God van alle vlees. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn? Nou, dat noemen wij een retorische vraag. Zou één ding te wonderlijk zijn? Als God God is, geen ding zal bij hem onmogelijk zijn. Dus het antwoord hoeft eigenlijk niet uitgesproken te worden. Zou enig ding te wonderlijk zijn, te groot. Zou iets onmogelijk zijn. Nee, bij God zijn alle dingen mogelijk. Gemeente, boven onze preek schrijven wij. Zou iets te wonderlijk zijn. Twee punten. De Heere heeft macht. Eén. Om de zonde te straffen. En dat is het eerste deel, het grootste deel van het hoofdstuk. En twee, de Heere heeft macht ook om zondaren te redden. Dat is het laatste stuk van het hoofdstuk. Dus zou iets te wonderlijk zijn. De Heere heeft alle macht om de zonde te straffen. Hij heeft ook alle macht om zondaren te redden. Die zonde straffen, gemeente, het volk had het gruwelijk verzondigd en Gods heilige inzettingen vertrapt. Voeg daarbij de vele trouwe waarschuwingen van Gods dienaren, Mozes, Joshua, Elia, ga maar door. En al die roepstemmen verworpen. En daarbij die goddeloze koningen Manasse. Ja, dan valt eigenlijk de beslissing. Dan is het eigenlijk bij God besloten. koning Manasse met die gruwelijke goddeloosheid eerst. Die ballingschap, dat gaat komen. En God heeft de macht om de zonde te straffen. Hij doet dat hier reeds. Want Jeremia zit in de gevangenis, is gezegd. En die staat Jeruzalem omsingeld, heel angstig, heel benauwd. En God zendt de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, immers Nebukadnezar. Dus God gebruikt, moet u zich indenken, die verschrikkelijke vijanden. Maar God gebruikt die vijandelijke legers en die dreiging. Ja, om Israël te gaan innemen, de muren kapot te maken en de stad in te nemen. Er zal bloed vloeien van mannen niet alleen, van vrouwen, van meisjes, van jongens. En de zaak plat branden en het heiligdom verwoesten. Dat gaat komen. God heeft macht om de zonde te straffen. Om al de boosheid van de kinderen Israëls en de kinderen van Juda die zij gedaan hebben, om mij te vertoornen. Zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters, hun profeten, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, vers 32. Dus de bestuurders, de mensen die heel veel verantwoordelijkheid dragen, de priesters nota bene, en de mannen van Juda en van Jeruzalem, dus van hoog tot laag. En God ziet, er is niemand die rechtvaardig is. Niemand die getrouw is, die zonden op al die terreinen en in alle plaatsen. Want lees in de Bijbel van op heuvels hebben zij afgoden geofferd. Je leest ervan onder groene bomen, afgoden nagehoreerd toch. En hier lees je ook op het dak van de huizen. Dus die huizen zijn zo groot niet geweest. En dan op het platte dak in Jeruzalem een reukoffer voor Baal. En op het platte dak van hun huis de vreemde goden, afgoden, drankoffers gebracht. Dus op al die plaatsen. En daar staat er, op die daken hebben zij Baal gerookt en andere goden gediend om mij te vertoornen. En met hun eigen handen hebben zij dus die altaren gemaakt voor vreselijke afgoden en beelden gemaakt van Baal. En dan knielen zij daarvoor. Afgoderij is het. En als je de lijn doortrekt dan naar West-Europa 2014, gemeente, de lage landen aan de zee, Nederland, Duitsland, Engeland, wat wilt u, Frankrijk. Ik weet niet of dat u ook wel eens een reis maakt en wat verder komt dan de Atlantische Vaart, wat over de grens bekeken hebt een keer, maar in alle steden en dorpen bijna zie je nog kerktorens. Die naar boven wijzen immers. Ik kom vrij vaak in Duitsland. Dan zie je overal nog van die prachtige dorpen en stadjes. Prachtige kerkgebouwen zijn behoorlijk goed onderhouden. Maar om kort te gaan. Het is één getuigenis. Hoe God, als je zeggen mag, extra aan het Westen heeft willen denken. In vroegere tijden. Luther had er zicht op. Die zegt, evangelie van vrije genade, dat is als een heerlijke voorjaarsbui. Heerlijke regenbui, dat doet goed. Kun je eruit zien. En Luther zegt, zo is de prediking van het evangelie. Hij zegt, het is in Israël begonnen, de Pinksterdag. En Klein-Azië, Turkije. Maar Luther zegt, als het evangelie gepredikt wordt, dan moet je dat waarnemen. En dan moet je de Heere smeken om de toepassing en de zegen ervan voor u persoonlijk. Want het is als een heerlijke regenbui. Die gaat verder. Hij zegt in Turkije, daar hebben ze nu Mohammed en de islam. En christenen, daar moet je naar zoeken. Griekenland, Macedonië, heerlijk begin. Wat Luther zegt, dat is als een heerlijke, verkwikkende, aangename regenbui. En zo is het evangelie gekomen, ook in Duitsland, zei Luther. Maar als het markt is, moet je kopen. Want het gaat verder. En er kan een tijd komen dat evangelie zal bloeien in China. Straks is daar de grootste christelijke kerk in China. Het land met de meeste christenen. Nou, dat zou je nog kunnen beleven. Dat ze zeggen, ja, in China zijn de meeste christenen. En God is zo groot. Hij woont hoog. Hij ziet ver. Maar Luther had er dus kijk op. Hij zegt, neem het waar. Wat evangelie nog gepredikt wordt, wets en evangelie, zonde en genade. Vraag dat de Heer het gebruiken wil. Dat hij het wil toepassen voor uzelf, voor de gezinsleden, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Want straks gaat het verder. En zo is het Westen ook diep schuldig, waar zoveel de heren de rug hebben toegekeerd. Want in Duitsland, niet om er verder over te spreken, maar nou, als je in die kerkgebouwen zou kijken, grote plaatsen, 300.000 inwoners, 400.000 inwoners, en flinke gave kerkgebouwen, maar een heimtje vol grijze kopjes, dan zeg je, is dat de christelijke kerk? Is dat het land? Is dat het land van Luther? En daarom waardeer het. En goed, ik geloof niet in Sliedrecht. Op de daken van de huizen zal niet gerookt worden voor Baal en Asherah en andere goden. Maar die hoge en driemaal heilige God ziet de afgoden van u, van jou, van mij. Afgoden waar wij voor knielen. Carrière, dat is het. Een ander geld, of macht misschien, een vierde genot, of seks misschien, of het eigen ik. Nou, welke afgoden hebt u en jij? Misschien een jongen, een meisje, zo'n mobieltje of high-tech. Maar u zegt, ja wat, dominee, ik ben een goede kerkganger. En ik doe echt wel wat voor de kerk en ik ben er. En ik geef trouw en dan maken wij een soort optelsom. En wij zijn godsdienstige kerkelijke mensen. Maar dat was ook in de tijd van Manasse. Want die gruwelijke, afschuwelijke afgodendienst, dat waren godsdienstige mensen. Maar ze hebben God getergd. Hoe staat het in vers 34? Ze hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis dat naar mijn naam genoemd is, om dat te verontreinigen. Dus die afgoderij nota bene tot in de tempel toe. Die afschuwelijke dingen. Om God te vertoornen en de tempel te verontreinigen. Wat God ervan zegt. Wat God ervan vindt. En de Heere die ziet ook de afgoden die wij dienen. En velen die voorgeven christen te zijn. Maar God wat en de wereld wat. God wat en ik ook wat. En gemeente, zo zijn we bijna als die Romeinse keizer Alexander Severus. 200 jaar na Christus, 220 jaar na Christus, Alexander Severus in het Romeinse Rijk. Die hoorde niet alleen van die Romeinse goden, die kenden ze wel. Jupiter, Mercurius en Venus en ga maar door, Artemis. Maar Alexander hoorde ook van het christelijk geloof. En dat leek hem wel wat. Hij zegt, nou dat kan ik erbij nemen. In mijn kapelletje dan ook een beeld van Jezus Christus erbij. Alexander Severus, maar ieder die weigert Gods alleen te dienen, het is afgoderij. Dus je kan geen twee goden dienen. God geeft zijn eer niet aan een ander. De Heere, onze God, is een enige Heere. En gemeente, dan hadden ze nog een aparte vorm van afgoderij. Dat is eigenlijk te erg om breed uit te meten. De Molochdienst, het kinderoffer, wordt hier ook genoemd. Ze hebben de hoogte van Baal gebouwd, die in het dal van de zoon van Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren de Moloch door het vuur te laten gaan. Dat kinderoffer, daar wordt van gesproken in Jeremia 32, ook in Jeremia 7, Jeremia 8, Jeremia 19. Om dus die Baal, die afgod, tevreden te stellen. Kinderoffer, jongetje, meisje, verbrand, geofferd, meer dan afschuwelijk. Het is echt geen wonder dat God zich vertoornde. Tot mijn toorn en grimmigheid is mij deze stad Jeruzalem geweest, van de dag af dat ze Jeruzalem gebouwd hebben. Dat is toch heel wat, vers 31, dat God dat zegt. Het kinderoffer en ons land, 30.000 kinderoffers in een jaar tijd van abortus provocatus. De getal is nog groter geworden. In één jaar tijd. Dus een heel, heel, heel ruime abortuspraktijk. Dat zo'n lief babytje, ongeboren kindje, op een godloze manier wordt weggehaald, wordt gedood. Mag ik natuurlijk nooit aan wennen. En mensen zeggen wel, ze willen u wijs maken, ja, dat is slechts basisleven. En maar dan kan u denken aan Gods woord, de psalmdichter ook, waar gezongen wordt juist van dat prille leven. De dichter zegt, ik loof God omdat ik op zo'n wonderlijke manier gemaakt ben. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Als ik in het verborgene gemaakt ben, als een borduursel gewrocht ben. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen, de jaren van uw leven. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. De psalmdichter zingt tot lof en eer van God. En daarom, het is niet slechts iets van basisleven. Maar God geeft dat babytje al van het allereerste begin. En het is een beeld van Gods. Heeft de Heere dat babytje willen geven. Van prille begin af aan. Dat zo'n kindje eenmaal toegebracht zou worden, geboren mag worden, op mag groeien, en eenmaal getrokken mag worden, en bekeerd en vernieuwd mag worden, en hij of zij eeuwig God zou mogen groot maken. Dat basisleven, dat kindje, het is naar het beeld Gods geschapen. Dus zo ernstig is dat, je komt aan het beeld van God, dat ga je kapot maken. En een samenleving, daar kun je zien dan het ongeboren leven, hoe ze daarmee omgaan. En ook het zwakke, het oudere leven in het Westen. Eigenmachtig ingrijpen is het. Zeggen ze, ja, die oude man of vrouw, het is uitzichtloos lijden. Spreken ze van of zinloos lijden. Of ook mensen die zogenaamd klaar zijn met het leven. Of de omstanders, die zeggen het heeft geen zin meer, niet af. Kuren. En dan eigenmachtig ingrijpen, gruwelijk. Maar 1000 miljoen keer beter is onze geliefde ouderen op te zoeken. Ouderen zullen zeker ook in Sliedrecht jongens, meisjes zijn die niet te vaak bij opa, oma komen. Kinderen die de ouders niet zo heel regelmatig opzoeken. Maar laten we dat veel meer doen. En dan luisteren van hun verhaal, als ze kunnen vertellen. En geduld betonen. En liefde. Dat is de christelijke weg. En God is God. God is zo groot, zo heilig, dat zelfs de engelen voor de Heere God hun gezicht bedekken. De engelen, notabene als ze zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En God gruwt van de zonde de afgoderij. En God spreekt eerlijk immers. Neem de psalmen. Psalm 89, zo zij ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht de regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Psalm 89. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roep en bittere tegenheden. Dat getrouw getuigenis. En God is heilig, die straft de zonde. Gemeente, eer dan God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij als zijn eigen zoon gestraft. Dus daar heb je een heel duidelijk signaal. God straft de zonde. En hier ook, de profeet Jeremia spreekt ervan, die Babyloniërs, die Chaldeeën, dat gaat verkeerd straks. Die stormen ramen hoorde je bonken in de gevangenis, dat gedreun en dat kloppen. En straks zullen de muren vallen en bloed zal vloeien. En diezelfde huizen, dat platte dak, waar reukoffers gebracht zijn voor Baal Asjera, voor het Heer des Hemels, wat is dat? Afgoden, het Heer des Hemels, dat is zon, maan en sterren. En diezelfde huisjes straks verwoest. En door de Chaldeërs, de Babyloniërs, verbrand. En het volk had slecht geluisterd naar de woorden van God en de tucht van de Heere. Dat wilde zeggen de vaderlijke bestraffingen, maar God de rug toegekeerd. En daarom, gemeente, ook ons in het Westen vast buigen en bidden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God. En wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te staan. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Gemeente, dat laatste, we zeiden God heeft macht om die zonden te straffen. Dat gebeurde. God heeft ook macht om zondaren te redden. De profeet Jeremia die zei eerlijk hoe ernstig het was. Hij zegt die statie is gegeven in de hand van de koning van Babel. En dan spreekt hij vers 36 van het zwaard. Zwaard is scherp. Honger. We weten nauwelijks wat honger is. Maar zo'n belegerde stad, en die was zo groot niet. En dan die muren, en dan de belegering. Oh, vreselijke honger. En pest. De pest die uitbrak in die situatie, vers 36. En zo was de toestand. En dan zegt de Heere, nu daarom, vers 36, daarom zegt de Heere, de God Israëls, van deze stad, u zegt, die staat is overgegeven, het zwaard, de honger, de pest. Vers 37, zie, ik zal hem vergaderen uit al de landen waarin ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn. Dus die ballingschap, dat komt. Maar ik zal hem vergaderen. Is daar verband? Die omslag, die heel grote wending, dat is verrassend. Daar kon je niet denken. Maar God zegt, ik zal, als die God des verbonds. Kijk, wij zeggen, ik zal dit, ik zal dat. Wij zijn mensen. En door omstandigheden komt er soms niks van terecht. Maar die grote God, als die zegt, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb, zijn ellendige zondaren. En ze hebben mijn verbond vertrapt en mijn heilige inzettingen geschonden, afgoden achterna gehoereerd. En de Moloch-dienst houdt er ook op. Dat je zegt, zullen zij ooit een kind van God zijn? Zullen zij ooit een kind des Heren worden? Het is niet waarschijnlijk. Maar zou iets bij God onmogelijk zijn? En daarom die wending, vers 36, vers 37, dat is totaal onverwachts. En God blijkt hier een verrassend God. En dat hij zo spreekt, die prachtige teksten, het laatste stuk van Jeremia 32, dat is vrije genade. Maar het is niet onmogelijk. God is inderdaad een heilig God. Hij is geducht. En wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En als we opstaan tegen de Heeren, hem de nek toekeren en over die roepstemmen heen gaan, dan zouden wij Gods oordeel en straf zeker moeten verwachten. Maar hier toch klanken van vrije genade. Daar is vergeving voor schuldigen. U zegt, hoe is het mogelijk? Nou, God heeft zijn zoon gezonden om te sterven op Golgotha. Een gruwelijke dood. En daar is Gods toorn gestild. Anders had het niet gekund. God heeft zijn zoon gezonden. En zijn lijden, dat is plaatsvervangend. Dat staat in uw Bijbel. Christus heeft onze zonden willen dragen. Hij heeft voor onze zonden geleden. Dat staat in het woord van God. Hij als de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Zelf staat er in de Bijbel, Christus is tot een zonde voor ons gemaakt. En hij is een vloek voor ons geworden. En dat is de enige grond. Dat is het fundament. Het lijden van Christus. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God wil nu vijanden aannemen tot zijn kinderen. Hoe is dat mogelijk? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat vervolg van ons hoofdstuk, Jeremia 32, dat is vol genade. Het is inderdaad niet minder dan een compleet wonder. Maar het is Gods weg. Hij wil zondaren redden en genade betonen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan wil ik vijf facetten daarvan noemen dat toch mogelijk is bij God wat hij zegt, wat hij doet. Nou, allereerst, gemeente van Sliedrecht, de Heere belooft, hij zal het volk terugbrengen. Zie, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn, in mijn grimmigheid, in mijn verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen. Jeruzalem omsingeld, straks Jeruzalem ingenomen, verwoest, verbrand, volk in ballingschap. En dat land, wat denkt u, dat is straks een huilende wildernis. De Joden zijn weggevoerd, alleen wat arm volk en wat bedelaars en schooiers. Maar de Heer zegt, ik zal hen tot deze plaats wederbrengen. Jeruzalem en Judea. En die ballingschap, vreselijk. En 70-jarige ballingschap. Maar er zal een eind aankomen. En gelukkig die ballingen die niet in Babel het goed konden vinden. En die niet zeggen, je kunt ook redelijk wat winst gaan maken in Babel. Je blijft lekker. Nee. Maar gelukkig die mensen die dan nooit echt thuis waren. En die mochten terugkeren naar Gods eigen woord. En dat volk verstrooid over Babel. Maar de Heer zegt, ik zal ze samen vergaderen. En ik zal ze terughalen. Terugbrengen naar eigen land. Nou, een afspiegeling daarvan heb je zelfs tot bijna in onze tijd. Want later is het Joodse volk ook verstrooid. Nou, ik zou bijna zeggen over alle landen van de wereld. Joodse volk. 80, 100 jaar geleden in Israël woonden er maar een heintje vol Joden meer. En in de oorlog gruwelijk omgebracht, zoveel, vele Joden vermoord. Maar de Heer zegt, ik zal ze wederbrengen. Dus dan zie je nog een keer hoe getrouw God is. En hoe waarachtig zijn toezegging. En diezelfde God, die dus dat volk al teruggebracht heeft, die is ook almachtig om harde harten te breken. Maar zou dat groot zijn, dan zou een nog groter wonder zijn als de harten in Israël opengaan voor de Heer Jezus Christus. Dat is nog niets. Dat heeft God ook wel eens gegeven en hij kan het vermenigvuldigen. Zelfs wel eens een Joodse rabbijn zou voor en na de Tweede Wereldoorlog David Sion, het is wel te vinden natuurlijk in de boeken David Sion, die zegt, nou, de Heilige Geest heeft al 20 jaar in mijn hart gewerkt. De kracht van het woord van God. Dat hij kwam tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En hij zegt, ik geloof ook in het Nieuwe Testament. David Sion. Maar dat er zo nog vele zouden worden toegebracht. En dan werkt dat door. God zal ze terugbrengen. In de tweede plaats, de Heere belooft dat hij hen zal aannemen tot zijn volk. Dat is groot. De Heere had al gesproken tegen Abraham en tegen het volk. Ik ben de Heere, uw God. Maar hier staat het. Ik zal ze aannemen tot mijn volk. Ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Vers 38. Dus ze mogen bij hem horen. En wederzijds, de Heer zegt, ik hoor bij dat volk. Wederzijds, die verbondsbelofte. Wij hebben een God. En hij heeft een volk. Maar vraag om de toepassing. Dat je ook erin zou mogen delen. Dat je ook een onderdaan wordt. Dat je een kind van God wordt. Dat derde, de Heer die zal ook in de harten werken, vers 39, ik zal hun enelei hart en enelei wet geven om mij te vrezen, al de dagen hun ten goede, mitschades hun kinderen na hen. Dus de Heer zegt, ik geef ook wedergeboorte, bekering, vernieuwing, ik zal mijn hart mijn liefde uitstorten in hun hart. Dat ze een grote hekel krijgen aan de zonde. Dat ze zien wat de zonde is. En smart van de zonde krijgen. En dat ze God leren kennen, zichzelf leren kennen. En de Heer Jezus Christus leren kennen. Dat ze de zaligmaker nodig krijgen. Ook vraag om een nieuwe hart en aanhouden. En er staat hier zo prachtig, ik zal hun enerlei hart en enerlei wet geven. Vers 39. Maar is dat niet heerlijk? In je gezin ook, dat je zegt, die jongen die buigt zijn knieën, maar ook die moeder buigt haar knieën, en die vader, en dat meisje. Ik zal hun enerlei hart geven en enerlei wet. Dus dat is alsof één hart klopt. Want zij zoeken hetzelfde. En zij buigen hun knieën. En ze leven nu in de tere vreze Gods. En wat is dat, die vreze Gods? Ja, dat is een werk van de Heilige Geest. Een houding door de Heilige Geest gewerkt. En door de vreze Gods, dan zoek je de eer van God. Het is kinderlijke eerbied en hoogachting. Vertrouwen hoort erbij, aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Die vrezen des Heeren, dat wil de Heere dan schenken. En dan enelei hart, prachtig. Het tegenovergestelde, ja, dat is hinken op twee gedachten. Dan kom je ook tegen het volk van Israël, Jozua, die zegt, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Profeet Elia vraagt hetzelfde om het hele volk te winnen. Dat hele volk zou mogen buigen voor de Heere. Elia vraagt ook, hoe lang hinkt u op twee gedachten? Als Baal God is, vreest ik. Maar als de Heere God is, zoek hem. Het gaat niet hinken op twee gedachten. Dan ben je net als een roeibootje. Als je in een roeiboot wil stappen, het ene been op de wal, andere been in het roeibootje. Maar je aarzelt, je blijft aarzelen dat het bootje gaat gauw van de kant af. Nou, straks lig je in het water. Als je blijft aarzelen. Dus hinken op twee gedachten, dat gaat niet. Maar het ene nodige. En dan nog een vierde aspect, dingen die zo helemaal onmogelijk lijken. Maar zou iets te wonderlijk zijn voor de Heere. Vers 40. Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Dat ik van hen, niet van achter hen zal afkeren, maar dat ik hen wel doe. Dus God zegt, het wordt een eeuwig verbond. Dat zal niet voorbij gaan. En dat zullen ze niet meer stuk krijgen. Het zal nooit niet gaan. Want die beloften, die heerlijke toezeggingen, zal een eeuwig verbond zijn. Gemeente, de reden dat Gods verbond eeuwig zal zijn, dat is dat goed gefundeerd is. In het goddelijke welbehagen, het fundament. En dat verbond bekrachtigd is door de Heer Jezus Christus. Bekrachtigd is door zijn bloed. Door zijn volbrachte werk. En daarom dat verbond. Dat is eeuwig. Omdat de Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. En vrede, blijvende vrede bewerkt heeft. Tussen God, die hoge God en de zondaar. En de opstanding van de zaligmaker, hij leeft. En hij leeft met zijn kerk mee. En wij door de zonde hebben wij veel verbroken. En daarom is genade van God nodig. Onweerstandelijke genade. Dat de harten zo bewerkt worden van de mannen, de vrouwen. De harten van de jongens, de meisjes erbij. De harten zo bewerkt worden dat u het verbond niet gaat breken. Maar dat u komt tot verbondsbeleving. Dat is de prediking van Jeremia 32. De Heer zegt, ik zal zorgen dat u als zondaar, dat u mijn verbond zult houden. Want ik weet wie u bent, zwak van moed, klein van krachten. Ik weet dat ik schuldig ben, verbondsbreker, u een Adamskind. Maar ik zal mijn verbond nieuw maken. Dat is het verbond zo versterken. En zo vernieuwen. Zo krachtig maken. Dat mensen in hun hart gegrepen worden. En mensen nog gearresteerd worden in Sliedrecht. En mensen worden toegebracht. En dat u de Heere God gaat kennen en vrezen en dienen. En gemeente, nog een onmogelijkheid tot een mogelijkheid gemaakt. Door het werk, volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De Heer zal zijn volk ook bewaren. En eenmaal eeuwig thuis halen. Dus diezelfde goddelijke kracht. Die kracht die een mens trekt. En wederbaart. Die zal ook die mens bewaren en behouden. En eeuwig thuis halen. Geweldig wonder ook jongens. God wordt u niet zat en hij doet u niet weg. Maar hij zegt, ik zal die vreze Gods in die harten planten, dat ze echt in mijn wegen wandelen. Dat ze bij het woord leven en dat ze op het woord leren hopen. Gemeente, en dan tenslotte, Calvijn zegt, ik zal het even kort samenvatten, Calvijn zegt is... Maar gelukkig dat de Heer niet een uur een kind van God wil vasthouden en leiden. Maar dat hebben wij dagelijks nodig. En altijd, de hele loop van ons leven, Want anders zou de duivel zijn kans hebben. Dus het begin is genade, maar de volharding is net zo nodig. Dus ook genade van God als een trouwe vader. Nu het slot. Dan komt Jeremia 32 op het persoonlijke vlak. Dan blijkt dat er niet alleen genade is voor dat volk, dat is er. Maar ook genade voor die arme Jeremia, die kwijnt in de gevangenis en versmacht. Maar God is machtig. En vele gemeenten bij ons die zeggen, ja, God kan het doen. Ja, dat geloof ik. God heeft macht de zonde te straffen. Dat wilt u aannemen. God heeft macht ook zondaren te redden. Dat u zegt, ja, die man, dat geloof ik. Of die vrouw. Dat was echt Gods werk. Maar u zelf, de Heere kan het u ook geven. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En de Heere heeft Jeremia veel willen leren. En Gods genade voor hem was rijk, overvloedig. En de Heere die weet van dat stukje land. En dat God gezegd had, kopen Jeremia. En na de ballingschap zal toch toekomst zijn. Land zou woest erbij liggen. Tijd van de ballingschap bijna geen bewoners. Maar de Heere beloofde Jeruzalem, het zal toch heerlijk goed komen. En zal het volk terugkeren en rest. En de economie die zal weer stabiliseren. En het onroerend goed, dat stukje grond, zal blijken die 17 gouden munten dat nog heel goed besteed is. Goede investering. Maar twijfel nimmer aan Gods almacht in uw eigen leven. Want dan kan een moeder ook vragen, oh, die jongen zal het ooit nog goed komen, dat meisje. Maar ouders, pleit voor uw kinderen. Gods toezeggingen zijn daar. En ik weet niet hoeveel kinderen u hebt. U zegt 2 of 4 of 6 of 7. Maar neem ze allemaal maar mee. En de Heere zegt, ik ben uw God en uw zaads God. Dus ook je nageslacht. Hij wil ook de God zijn van uw en mijn kinderen. En de God van de kinderen van uw kinderen. Breng ze allemaal maar mee. En de Heer is groot. En hij is rijk aan ontferming. En hij hoort uw zuchten, moeder, vader, oma, opa. En hij ziet uw tranen en legt die kinderen neer voor die God des verbonds. En zeg maar, Heer, ik rust niet voordat u ze trekt. En ik ben niet tevreden zolang ze nog niet bekeerd zijn. En dat groot denken van Gods eeuwige trouw, jong en oud, zoek het bij de Heer. Dat zou iets voor hem te wonderlijk zijn. Maar de Heer zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En s'nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Amen.